Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Ja, lieve luisteraars, vanaf de toegift in Den Horen op Texel, de plek waar Sjoerd geboren is en nu ook weer... je woont er nu al en dan ook weer permanent gaat vestigen. We hebben net een matinee-voorstelling gespeeld. En naast ons, en daar zijn we heel erg blij mee, zit Katja Filippaert. Jij bent kustecoloog bij het NIOS. Dus het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En je bent hoogleraar productiviteit kustsystemen bij de Universiteit van Utrecht. En ook nog eens directeur van de Waddenacademie. En jij wordt eigenlijk de Waddenprofessor genoemd. En de Wadden zijn een bijzonder gebied, daar gaan we het over hebben. Maar die ook onderhevig zijn aan klimaatverandering. Dat is natuurlijk waar we het straks over gaan hebben. Maar eerst even, kan je nog heel even uitleggen voor wie het niet weet. Wat is er nou zo bijzonder aan die Wadden? Wat maakt het ook mondiaal gezien eigenlijk echt een heel bijzondere plek?
Nou, het meest evidente is dat het een werelderfgoed is geworden. En dat komt dat het grootste aan één gesloten intergetijdengebied in de wereld is. Het is een plek waar 10 tot 12 miljoen vogels per jaar, twee keer per jaar landen om hier op te vetten. En een hele belangrijke kinderkamer voor vissen. En zo kan ik nog wel uren doorgaan, maar dit zijn denk ik even de hoofdpunten.
Is het dan ook een bron voor biodiversiteit?
Dat is een lastig even. Wat is de definitie van bron? Het is een onderdeel van. Het is heel biodivers. Dat is een van de redenen. Dus je hebt heel veel soorten, maar ook met name soorten die heel erg aangepast zijn aan het hele specifieke milieu van het gebied. Want het is heel erg dynamisch en dat is heel kenmerkend. Dus het zijn gradiënten van land naar zee, van zoetwater naar zoutwater. Getijen, je hebt het zelf al genoemd, hè? Dus de ene keer is het zee meters diep en de andere keer is het weer land. Dus wat bijzonder is denk ik niet zozeer de soorten, maar dat de soorten die er zitten zo goed zijn aangepast aan deze variatie.
Om jou iets beter te leren kennen, eerst eventjes, wat voor onderzoek doe je precies? Wat is je hoofdtaak?
Bij het NIOS werk ik in de Waddenzee, aan de Waddenzee. En dan werk ik aan algen, zwevende algen in de Waddenzee. En in feite ben ik de tweede generatie die dat doet. Dus wij volgen al sinds 1974 wat er eigenlijk verandert in die zwevende algen in de Waddenzee. En dat leert ons heel veel over. Nou ja, onder andere over die dynamieken, waar we het net even
dat hele over hadden. Het hele kleine algje, dat leert ons heel veel over dat hele gebied.
Ja, dus je ziet de verandering in de seizoenen. En de winter is er gewoon te weinig licht, dus dan groeien ze niet. Het voorjaar wordt gekenmerkt door een enorme voorjaarsbloei. In één keer is er genoeg licht, er zijn heel veel voedingsstoffen. Het zakt er in elkaar. En dan krijg je soms in de herfst nog een soort najaarsbloei, heet dat dan. En dan gaat het in de winter, wordt het weer rustig. Maar we zien ook veranderingen door de jaren heen. En dat zie je alleen maar, zoals Sjoerd ook al in de voorstelling noemde, door heel lang en heel zorgvuldig te kijken.
En die Waddenacademie, waar je directeur van bent, dat is misschien denk ik ook nog wel even goed om te noemen. Dat is niet specifiek, we zitten hier op Texel, maar dat geldt echt voor alle Waddeneilanden. Wat doen die?
Nou, het is voor het hele Waddengebied. Dus het zijn niet alleen de Waddeneilanden, maar het zijn ook de kustgemeenten. Ja, de vraag is hoe ver ga je dan? En de Waddenzee. Daar zitten vijf wetenschappers en die proberen de brug te slaan tussen onderzoek en beleid en beheer van het Waddengebied.
Precies, en die Waddenacademie, hè, die heeft laatst een rapport uitgebracht samen met het Omgevingsberaad Waddengebied. En dat rapport dat gaat over klimaatverandering en ecologie. We dachten, daar willen we het graag met je over hebben. Daar komen drie gevolgen van klimaatverandering naar voren die dan weer invloed hebben op de ecologie in het Waddengebied. Zullen we met de eerste beginnen? De temperatuurstijging, waar het ook in de voorstelling veel over gaat. Wat doet die met dat Waddengebied?
Nou, eerst even, dit is geschreven niet alleen door de Waddenacademie. Dat was dus, het gaat over het trilaterale Waddengebied. Dus dat strekt zich uit. Hè, Nederland, Duitsland, Denemarken. En er waren onderzoekers van alle landen waren daarbij betrokken. En ja, het meest opvallende is de temperatuur. We zien een temperatuurtoename gemiddeld gesproken. En je ziet daardoor enorme veranderingen in het leven in de zee. En het
meest,
ja, en dat zien we ook al. Dat zien we vandaag, dat zien we de laatste 20 jaar al. Ook omdat we die meting hebben. En wat je onder andere ziet, en nou, wat we al heel lang zien, zijn allerlei verschuivingen. Er komen meer zuidelijke soorten komen binnen. Noordelijke soorten schuiven langzaam de Waddenzee uit. We zien veranderingen in de timing. Het wordt vroeger voorjaar, voor zover dat het van temperatuur afhankelijk is. Dus allerlei soorten die in de winter de Noordzee opgingen omdat het hier te koud wordt, die komen eerder binnen. Denk bijvoorbeeld aan garnalen. Dan praten we niet over dagen, maar dan praten we over 6-7 weken nu inmiddels. Dus eerder binnenkomen zijn hele. Dus je denkt anderhalve graad, waar hebben we het over? Mm-hmm. ecologisch gezien heeft een enorme invloed. En sinds 2018 hebben we weer een nieuw verschijnsel. We worden ook telkens verrast en niet altijd aangenaam verrast. Is dat we grote sterfte zien bijvoorbeeld van kokkels. We hadden toen een heel warme zomer. Mm-hmm. En voor het eerst, ja, de hele watplaat, alle watplaten waren bezaaid met kokkels. Die zitten normaal ingegraven in de bodem, net onder het bodemoppervlak. Kwamen allemaal omhoog en gingen daar dood.
Omdat zelfs dus de temperatuur in de grond omhoog ging.
Ja, dus in de watplaten, als ze droog vallen. We hebben dan ook onmiddellijk hebben daar natuurlijk thermometers in geplaatst. Van hoe warm wordt het dan? Bijzonder was, het werd wel warm. Maar in principe komen ze ook in zuidelijke landen voor. Dus je dacht, alleen de temperatuur is het misschien niet. En waar het waarschijnlijk mee te maken heeft, is een combinatie van die hoge temperatuur. Hebben ze meer eten nodig? Maar is minder eten, onder andere omdat we vaak dan oostenwind hebben. Ze eten alleen als er water boven de platen staat. Maar met oostenwind dan vallen de platen langer droog. Dus ze hebben meer nodig, maar ze hebben minder tijd om te eten. Dat is, waarschijnlijk is het een combinatie van factoren.
dat is temperatuurstijging. Een ander heel belangrijk gevolg voor de Waddenzee, daar wil ik het ook echt even over hebben, is zeespiegelstijging. Kan je daar eerst in het algemeen vertellen wat de gevolgen van zeespiegelstijging zijn voor het Waddengebied?
Ja, dus in eerste instantie gaat het over als de zeespiegel stijgt, zouden de platen minder lang droogvallen en uiteindelijk verdwijnen. Ook daar zit nog een zekere buffer in, gelukkig. En dat blijkt ook wel uit hele historische, geologische historische gegevens. Dus het is een zandige omgeving en dat betekent als de zeespiegel stijgt, dan kunnen de watplaten meegroeien. Maar dat kunnen ze maar tot een bepaalde snelheid. Gaat de zeespiegel sneller dan dat de watplaten kunnen groeien, dan beginnen ze langzaam te verdrinken.
En waar ligt dat kantelpunt dan?
Dat hangt af van de waar je zit in de Waddenzee. En het meest kwetsbare gebied is eigenlijk het gebied tussen Texel en Vlieland. De Kombergen zijn een soort indelingen in gebieden in de Waddenzee. En daar lijkt het er nu op, ook basis van berekeningen, dat daar de watplaten mogelijk met een gemiddeld klimaatscenario eigenlijk in 2030... al beginnen te verdrinken. En niet van de ene dag op de andere dag verdwenen zijn, maar dan wel al langzaam kleiner worden.
Dus het gevolg is, er is zeespiegelstijging. Dat gaat met een bepaalde snelheid. Nou, als dat nog een beetje langzaam zou gaan, dan zouden die watplaten door het aangevoerde sediment eventueel mee kunnen groeien. Maar het aangevoerde sediment verandert waarschijnlijk niet heel erg, waardoor die watplaten op een gegeven moment niet meer sneller kunnen meegroeien. Maar het zeeniveaustijging kan dan wel sneller zijn. Dan komen ze dus onder water te staan, ook tijdens ebb op een gegeven moment. En als dat zich, behalve het gebied wat dus al vanaf 2030, dus dat is al over 6 jaar waar het al zou kunnen gaan beginnen. Dus over 6 jaar zou dit al kunnen gaan beginnen op sommige plekken. Maar hoe verspreidt zich dat dan? Hoe snel kan dat gaan? Hebben we dan over 50 jaar, is het Waddengebied een verlengde van de Noordzee geworden?
Uiteindelijk zou dat dan de verwachting zijn. Dus dan zitten we uiteindelijk met een gebied waar we geen droogvallende watplaten meer hebben. En dat ligt eraan waar je zit. Maar dat zou hier in de buurt zou dat inderdaad binnen 50 jaar kunnen zijn. Afhankelijk van het scenario. Hè. Dus de hoop is gevestigd dat we naar het minst ernstige scenario gaan. En op dat moment is het inderdaad een soort strookje van de Noordzee geworden. En hebben we die watplaten niet meer, maar hebben we dus ook niet meer. We hadden het net over die 10 tot 12 miljoen vogels, trekvogels. Die komen hier om te eten van die watplaten. Die zijn er dan niet. Dus die kunnen nergens eten en die kunnen ook nergens anders heen. Want het is wel logisch om te veronderstellen dat het dan niet alleen hier gebeurt, maar ook op allerlei andere gebieden langs een hele trekroute.
Ja. En Katja, er zijn best wel omstreden wetenschappers die zeggen, joh, misschien moeten we een dam bouwen om de Noordzee af te sluiten.
Ja,
dat is ook funest voor de Wadden, toch? Ik bedoel, dan is het opeens alleen maar zoetwatergebied en zijn die getijden weg.
Nou, dan houden we zeker geen Waddenzee meer over zoals we die nu hebben. Nee, dan krijgen we een zoetwaterbeker. We hebben dit al een keer geoefend, hè? Dat heet namelijk IJsselmeer. Ja. Dus we hebben precies gezien wat er gebeurt als je een deel afsluit.
Wat er gebeurt is, dat
was vroeger. Het was een estuarium, hè, met een overgang van zoet naar zout. Heel rijk ook. Nou, als je bijvoorbeeld de Zuiderzeeharing, als je die foto's ziet, bergen vis werden eruit gehaald. Die dijk werd gelegd en het verzoette binnen een paar jaar. En binnen die paar jaar hadden we bijna niets meer over. Het was gewoon één bak waar niets meer leefde. En langzaam zijn er wel soorten teruggekomen, maar zoetwatersoorten.
Ja.
Maar die hele dynamiek van die soorten die ook afhankelijk waren. Dus de haring kwam binnen, er kwamen bruinvissen achteraan. Die kwamen weer achter die haring aan, omdat daar allerlei trekvissen die helemaal van de Noordzee, Waddenzee, Zuiderzee, zullen we dan zeggen, de IJssel zwommen. Dat was allemaal afgelopen.
Ik wilde je eigenlijk vragen hoe erg dat eigenlijk is, zo'n verandering van de ecologie. Maar aan de manier waarop je nu antwoord geeft en wat daarin zit, hoor ik het eigenlijk al. Het zou echt dramatisch zijn, toch? Ofwel door die stijging van de zeespiegel, ofwel doordat we het afdammen. In beide gevallen ben je gewoon die bijzonderheid van die wadden kwijt.
Ja, dan ben je het kenmerk, het DNA van het waddengebied ben je kwijt. Absoluut.
En ook droogte, dat is misschien een beetje tegenintuïtief. Maar extreme droogte kan ook een enorme impact hebben op het waddengebied. Omdat dan, zoals ik dat begrepen had, vroeger had je dus de Zuiderzee. Daar kwam natuurlijk, komen rivieren in uit. Dat hebben we nu afgedamd, dus we hebben nu het IJsselmeer. En daar spuien we het uit. Dus daar loopt het met eb, loopt gewoon water de Waddenzee in. Dus in principe bleef dat nog redelijk gaan zoals het vroeger ging, behalve het IJsselmeergebied. Maar nu spuien we niet meer als er extreme droogte is, omdat we dan het IJsselmeer willen bewaren als reservoir voor ons drinkwater en dergelijke. Met als gevolg dat zoet water dus niet meer het Waddengebied inkomt. Wat voor gevolgen heeft dat dan?
Nou, dat is iets dat hebben we eigenlijk pas sinds kort. Zien we dat pas. Dan staan we daarbij bij stil. Hè? Dat was iets dat hadden we niet zo goed. En nu zijn we aan het beseffen wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Sterker nog, we hebben het al gezien. Hè? We hebben natuurlijk al een paar. We noemden net 2018. 2018 was al zo'n wake-up call voor de Waddenzee. Toen hebben we allemaal dingen gezien die we gewoon nooit eerder hadden gezien. Oh jee. Het herhaalde zich nog in een paar zomers daarna. En een van de dingen was, dat was echt heel apart. En nou, dat blijkt nu ook, dat gebeurt op meer plekken helaas. Dat het water in de Waddenzee vlak bij de afsluitdijk was zelfs zouter dan de Noordzee. Dus, en dat heeft dan te maken, omdat een deel van het zoete water verdampt aan die kant. Het is ondiep, het verdwijnt. Nou, dat heeft allerlei consequenties. Bijvoorbeeld, er zitten vlak tegen de afsluitdijk aan, daar zitten nog hele belangrijke mosselbanken. Het is een van de weinige plekken waar we nog veel jonge mosselen hebben. En in principe zou dat overal kunnen. Ze kunnen overal terechtkomen, die jonge mosselen. Maar hier overleven ze. Want ze worden niet opgegeten door zeesterren. Want zeesterren hebben een hekel aan wat zoetig water. Dus die blijven weg. Dus ze schuilen eigenlijk onder een deken van zoet water. Een ander aspect is, ik was net afgelopen week in Groningen. Een aantal symposia waren er over vis. Onder andere over trekvissen. Die moeten vanuit, laten we even de glaszaal noemen. Dat zijn die jonge paling. Die moet vanuit de Sargassozee moeten die twee overblijvende gaatjes in de afsluitdijk zien te vinden. Nou, dan moet je wel een hele goede kaart hebben. En op het moment.
De Sargassozee ligt echt aan de andere kant van de oceaan. Hè?
Ja, dat is
even duidelijk.
Ja, dat is bizar hoe ze dat doen. Maar dan komen ze hier binnen en uiteindelijk zouden ze hier dan op basis. En een collega van jou, Theo Gerkema, heeft dat heel mooi laten zien. Als je dan kijkt naar de kaarten van, als je kaarten maakt van het zoet water, dan zie je eigenlijk, dat is eigenlijk een wegenkaart voor die vissen. En ze kunnen proeven, ze kunnen ruiken het zoete water. En dan vinden ze met behulp van die wegenkaart, vinden ze dan die twee gaatjes bij Den Oever en bij Kornwerder en Zand. Houden we het water vast, dan gooien we, en wordt het hier zelfs zouter, ja, dan poets je de kaart weg en je draait hem zelfs om. Dus
en dan gaan ze zich ook niet meer voortplanten.
Nou, precies. En dan stop je inderdaad de cyclus. Het is goed dat je dat nog even zegt. Want ze moeten naar binnen komen. Nou, dan niet de glaszaal. Die doet het in de Sargassozee. Maar andere soorten komen naar binnen om zich voort te planten. Ja, dan is daar ook nog eens een keer de deur dicht. Dus ze vinden helemaal hun plekken niet meer. En dat kon dus ook wel eens enorme gevolgen hebben voor de populaties van die vissen.
Ja. Is dat bij jouw onderzoek zo, Sjoerd? Jij vertelde in het begin van dat jij onderzoek doet naar menging. Hè, maar is het zo dat droogte dus misschien ook wel invloed heeft in die oceaan op menging? Of weten we dat niet?
Dat is een heel lang verhaal eigenlijk. Maar je ziet wel dat de plekken die zout zijn in de oceaan, dat die steeds zouter worden. En de plekken die zoet zijn, die worden steeds zoeter. En dat heeft te maken met de veranderende watercyclus en waar het verdampt en waar het neerkomt en dat soort dingen. Dus er zijn wel degelijk gevolgen. En dat heeft ook weer lokaal gevolgen voor ecosystemen en zo. En die menging draagt eraan bij hoe dat dan weer verdwijnt of aangevuld wordt en dat soort dingen.
Maar mag ik dan ook nog? Want we hebben één keer aan de vraag.
We zitten nu en we hebben nog 3 uur. Dus,
dat is waar.
De vraag is dus, als het zoetwater gespuit wordt, gaat het naar buiten. Dan komt het zoute water komt naar binnen. Wat jullie estuarine circulatie noemen. We hebben het nu over vislarven. Die moeten uit de Noordzee komen die naar binnen om hier op te groeien. De kinderkamerfunctie. En we denken dat ze gebruik maken van die estuarine circulatie om binnen te komen. Zou dat verhaal kunnen kloppen? Zou dat van belang kunnen zijn?
Het zou kunnen, maar het zou vooral ook kunnen dat het enorm gaat veranderen.
Ja.
We zien zelfs dat op het jaar gemiddelde, en dit gaat dus niet over getijstromen, maar dat het jaar gemiddelde, dat het erop lijkt dat waar vroeger een uitstroom was, hier bij de waar je met de boot naar Texel gaat, heb je gemiddeld genomen een uitstroom. En dat het nu aan het omkeren is naar een instroom. Dat kan enorme gevolgen hebben. Omdat dat dan een heel ander circulatiepatroon krijgt, waardoor al die beestjes weer op een andere manier gevoed worden of niet gevoed worden en dergelijke. Maar daarbovenop zit nog weer het getij en zo, wat enorm raast. Dus ja, ik durf daar nu even heel snel geen antwoord op te geven. Want het is zo'n dynamisch gebied. Dat is ongelooflijk. Het is ook, en dat is zo prachtig vanuit de natuurkunde gezien, het mooie van de Waddenzee, vond ik, toen ik dat bestudeerde, dat heel veel dingen die je in een grote oceaan ziet, zie je allemaal in het klein terug in de Waddenzee. En daarom kan je alleen al van dat kleine gebied vreselijk veel leren, wat je ook op grootschalige circulatie kunt toepassen.
Zullen we het ook nog even hebben over het huidige gebruik van die Waddenzee? Want dat heeft ook al heel veel invloed natuurlijk. Hè? Dus visserij, recreatie, boringen misschien. Eergisteren werd bekend dat de rechter verbiedt dat er boringen bij Schiermonnikoog worden gedaan. Scheepvaart, toerisme, windmolenparken. Wat zie je nou? Wat heeft het meeste impact op die ecologie van al die gebruikers? Kunnen we dat überhaupt zeggen, dat er iets is wat?
Dat is een lastige, omdat je het ene gebruik heeft meer invloed op de ene soort en het andere gebruik meer op de andere soort. Maar ik denk dat het belangrijkste is, en daar hebben we het dan over, is, en dat hebben ze bij de Great Barrier Reef gezegd, dat we hebben een cumulatie van effecten. Je telt het allemaal op. Mm-hmm. Dus alle effecten zijn opgeteld. En we weten niet precies hoe het optelt, maar ze zijn wel opgeteld. En een van de strategieën die je zou kunnen toepassen, zouden we kunnen kopiëren, is dat je zegt, nou, laten we ons heel hard inzetten tot het remmen en omkeren van de klimaatverandering. Maar daar gaat tijd overheen. Hè. Zelfs als zouden we vandaag allemaal die transitie maken, dan eilt het nog een poosje na. Maar wat we vandaag al wel kunnen doen, zijn die andere gebruiksvormen kunnen we het over hebben. Als we die reduceren, geven we ook het ecosysteem wat meer tijd om mee te gaan. De snelheid van evolutie is ook beperkt. In ieder geval geven we die wat meer ruimte om mee te groeien. En een van de zaken waar we het nu ook hebben, ook tijdens die visconferentie afgelopen week, komen we weer aan dat zoet water nu is. Zoet water is essentieel voor een gebied als de Waddenzee. Maar we houden het vast in droge perioden. We staan met onze rug naar de zee in droge perioden. Iedere druppel water naar de Waddenzee is een verspilde druppel. Dat is een beetje het gevoel. Maar je ziet daar veranderingen in. Dus er was ook gisteren een oproep van een waterschap toen we in Groningen zaten bij die conferentie. Die zegt, wij willen samenwerken. Kunnen we samen nadenken hoe we dan toch in ieder geval deze drukfactor kunnen verminderen?
En iets als windmolens bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is iets wat we heel graag willen in die groene transitie. Ja, ik zie je al meteen. Maar dan wordt er gezegd, laten we dat op zee plaatsen of zo. Maar ik kan me voorstellen dat op de Waddenzee kan dat in ieder geval al niet, toch? Wanneer komen innovaties voor klimaat, hè, die klimaatverandering tegengaan? Wanneer komen die in het gedrang als het gaat om natuurbehoud?
Ja, dat is een goeie. Dus er zijn ook veel discussies over gaswinning en ook zoutwinning niet te vergeten. Maar ook, want die windmolens die we plaatsen in zee, die hebben we kabels nodig die door de Waddenzee lopen. Dus dat is nu een hele actuele discussie. En wij even als Waddenacademie, wij willen dan ook het najaarssymposium juist wijden aan nieuwe energie. En dan op verschillende schalen. En want je zit op een schaal, wat kunnen wij zelf doen? Gewoon als bewoner burger. Wat zit je op een soort regionale schaal? Die windmolenparken zitten op een andere schaal. En hoe kunnen we nou zorgen dat die sporen zo in elkaar klikken, dat we daar toch het optimale uithalen en het minst negatieve voetafdrukken te werk stellen.
Precies, dus eigenlijk zeg je, er mag best gebruik gemaakt worden. Hè? Dat is natuurlijk. Maar laten we naar kijken dat het op zo goed mogelijke manier.
En dat is volgens mij wat er nu met zoveel. Maar dat kun je ook niet vanuit de wetenschap alleen. Dan moet je dus, of dat wil je ook, de beste resultaten haal je door in gesprek te gaan met die verschillende, laat ik het even sectoren noemen. Van oké, wat kunnen jullie, wat willen jullie, wat is mogelijk, waar loop je sowieso tegenaan als je niks doet? En hoe kunnen we daar dan samen op zo'n manier vorm aan geven dat het, dat beter wordt?
Kan het zelfs zo erg worden dat we straks ruzie en rechterlijke procedures krijgen tussen mensen die wat tegen klimaatverandering willen doen en ecologen en biologen die de Waddenzee willen behouden?
Ik zou sowieso niet zeggen ecologen die de Waddenzee willen behouden.
Hoe moet je de natuurkant en de klimaatkant?
Nou, natuurbeschermers, daar kunnen ecologen bij zitten. Maar er zitten misschien ook wel ecologen in die aan de andere kant.
Zie je dat al ontstaan? Of?
Dat zien we onder andere. Jij noemde het gisteren al. Er zijn natuurlijk al een paar zaken die voor de rechter komen. Dat gaat ook over visserij hangt natuurlijk. Een hele discussie rond garnalenvisserij, gaswinning. En het punt is dat we als Nederland hebben wij heel veel afspraken gemaakt over natuurbescherming. We hebben Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Daar hebben we als Nederlanders, of onze overheid die ons vertegenwoordigt, hebben allemaal getekend. We hebben OSPAR, we hebben een zeehondenakkoord. We hebben er minstens 16. En het kan zijn dat je daaraan gehouden wordt als overheid. Zeker.
Duidelijk, ja.
En over die visserij nog even, hè? Want de visserij vanaf Texel in ieder geval is veel kleiner geworden. Hè? Er zijn nog een paar boten volgens mij die nog vissen. Hoe zie je die toekomst? Is het zo dat er gevist kan blijven worden op de Waddenzee? Of is dat al gebeurd, dat eigenlijk überhaupt nog? Of is het alleen nog maar naar de Noordzee?
Daar lopen nu ook veel discussies over. Dus een van de discussies, wat op de Waddenzee gebeurt, is nog onder andere garnalenvisserij. Nou, die discussie loopt. En ik heb zelf de afgelopen 4 jaar in een project gezeten, samen met vissers en vogelbescherming. En dat ging over schelpdiervisserij net boven de Waddeneilanden. En uiteindelijk hebben we een voorstel, of denken, zo zou het kunnen werken.
Samen.
Maar dan zijn we er nog niet. Maar we hebben in ieder geval samen wel een voorstel kunnen schrijven. Dus in die zin ben ik best hoopvol. En dan moet iedereen, en dat, in dit geval was het ook, er zijn ook best oplossingen die misschien niet eens zoveel pijn doen, die eigenlijk voor de hand liggen, maar die vragen wel om verandering.
Ja, ik las één dingetje, dat is dat de schelpdieren in onze kustwateren vooral naar Spanje en Portugal gaan. Terwijl we zouden ze ook zelf kunnen opeten.
Helemaal
dat scheelt
eens.
Al enorm veel transport.
Helemaal eens. Dat is eigenlijk, dat is inderdaad ook een van de aspecten. Dat is eigenlijk zo, zonder dat we dat doen. Dus wij importeren ons voedsel elders vandaan. Avocados werden net al genoemd. En de schelpdieren die hier worden opgehaald, die gaan inderdaad naar de tapas en de paella's. Dus dat is ook één aspect. En daar proberen we dan ook weer met een andere groep aan te werken. Kunnen we die lijnen niet veel korter maken? Is het misschien mogelijk om op het eiland van Texel, is nu, hè, om dan te zeggen, laten we tenminste voor zorgen dat de helft van het eten wat nu gegeten wordt, de helft van het dieet van de bewoners en bezoekers van het eiland, dat het hier ook op een duurzame wijze geproduceerd wordt. En in theorie is het mogelijk.
En daar ging ook die afspraak over dat soort dingen.
Welke afspraken?
De afspraken tussen de vissers en de andere belanghebbenden waar je het net over had.
Dat proberen we ook mee te nemen. Dus een van de dingen is, wij vinden schelpdieren helemaal niet lekker. De meeste mensen houden helemaal niet van schelpdieren.
In Nederland,
ja.
Hebben meer Spaanse toeristen nodig is eigenlijk.
We moeten het leren waarderen. Dus wat wij bijvoorbeeld ook hebben gedaan als onderdeel daarvan. We hebben een chefkok gevraagd uit Zeeland. Die beroemd is om de wijze waarop hij schelpdieren kan bereiden of zilte producten. Die hebben gevraagd om 3 recepten te ontwikkelen. En dat hebben we op ons eindsymposium uitgedeeld.
Nice.
Heerlijk. Er is veel discussie over de stem van de natuur. Hè? Want we hebben het nu heel erg vanuit gebruikers kijken we ernaar. Maar die zee kan niet praten. Hè? Ergens zou het mooi zijn als die zee ook zijn of haar, ik weet het niet, haar belang zou kunnen uiten. Zou jij een poging willen doen? Zou je eens vanuit de zee kunnen praten? Wat zou die zee willen dat ermee gebeurt?
Oeh, dat kan ik eigenlijk niet. Nee, omdat ik mens ben. Maar wat ik wel zie is dat als ik het me probeer in te leven, had het net al over al die verdragen die we hebben afgesloten. Die zijn wel heel herkenbaar. En het gaat daar denk ik eigenlijk, als ik het moet samenvatten, om de ruimte voor natuurlijke dynamiek. Geef mij de ruimte om de zee te zijn zoals die bedoeld was.
En vanuit die blik, hè, als je zegt geef mij de ruimte, hoe zie je de toekomst van de Waddenzee? Waar gaan we naartoe? Hoeveel ruimte krijgt ze?
Nou ja, en we praten bijna over fysieke ruimte. En dan komen we dus bijvoorbeeld aan Deltares. Hè. Die heeft een aantal van die scenario's die zeggen van ja, want die zeespiegel die begint te stijgen. Wat kunnen we dan doen? En een van de ideeën is de dijken hoger. De andere is meer dijken in zee. En er is er ook eentje die heet meebewegen. En dat betekent dat je dus eigenlijk onze dijken afbreekt en de zee weer naar binnen laat komen. Amersfoort en zee in plaats van Katwijk en zee. Mm-hmm. Maar die heeft zo, allemaal hebben ze enorme consequenties. Hè? Jullie noemden het ook al even over, ik noem maar even de dam van Sjoerd. Ze hebben zoveel consequenties, maar dat hebben ze allemaal.
Yeah.
Dus voor de zee uitgezien zou je zeggen meebewegen. Maar of wij dat aankunnen als mensen, met alles wat wij ook in dit gebied willen en kunnen, dat is dan de vraag.
Ja. Maar jij weet dat nog niet, maar jij wordt minister-president, er wordt iemand gezocht. Wat zou je dan beslissen? Wat is goed voor die toekomst? Wat zouden we nu moeten doen?
Ik denk dat we op basis van de wetenschap, daar sta ik helemaal pal naar Sjoerd, van op basis van wat we weten, zouden we een aantal scenario's kunnen schetsen. We zeggen, als we hier verkiezen, zijn dit de consequenties. Als we daar verkiezen, zijn dat de consequenties. Laten we er dan 5 heel grondig uitwerken. En vervolgens is het toch aan de bewoners te zeggen, oké, welke wil je? Maar er is geen één die alleen maar voordelen heeft en geen nadelen. Hmm. Maar dat helpt dan misschien wel om meer draagvlak voor de keuze te krijgen.
En die schreeuw omgeeft de ruimte, die zouden we af en toe wel volgens mij nog beter kunnen laten horen. Dankjewel, Katja Filippa. Graag gedaan.